Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen van Psalm 119 en daarvan het 40ste vers. Dat ieder die u vreest zich tot mij keer. Het 40ste vers van Psalm 119. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld een christelijk geloof, met de woorden van artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij noemen u artikel 22 en wij zingen daarna van Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer wijd in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 7, nadat we ons geloof hebben beleden. En nieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid nodig is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn hele zaligheid heeft. Nu dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog naast hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmee wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Amen. Schriftlezing vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. En daarvan nader het tweede hoofdstuk. Wij noemden u Galaten 2. Daarna ben ik na 14 jaar wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder aan degene die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden, en dat onder ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Dewelke wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanig ze eertijds waren, verschilt me niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als ze zagen dat er mij het evangelie der vooruit toe betrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtig werkte tot het apostelschap der besnijdenis, die werkte ook krachtig in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleen dat wij de armen zouden gedenken, terwijl ik zelf ik ook benaastigd heb te doen. En toen Petrus de Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was, want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mee met de heidenen, maar toen ze gekomen waren, ontrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mee afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat ze niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zonders uit de heidenen. Toch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof in Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mezelf tot een overtreder, want ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Amen. Tot zover de lezing van dit schriftgedeelte. De tekstwoorden vindt u in de versen 11 tot en met 16. En die lezen wij nog een keer. Daar schrijft Paulus: en toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen. Maar toen ze gekomen waren, ontrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mee afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zonders uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat het de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Tot zover. Wij hebben de Heer nodig. Laten we hem aanroepen. De opening, zegt u, Heer, van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaar. Wat zou het een wonder zijn als dat vanmiddag zou gebeuren in ons persoonlijk hart en leven. Als daar het licht van uw genade zal vallen over de duisternis van ons zondaars bestaan. Als wij in uw licht, o Heer Jezus Christus, het licht mogen zien. Spreek dan, er zij licht. Dan is er licht. Zo ging het al toe in de schepping, toen er nog duisternis was over de afgrond. U hoefde maar te spreken en het was er te gebieden en het stond er. En wil ook zo vanmiddag in dat heerlijke werk van uw herscheppende genade zondaars harten verlichten. Heer, zend uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons leiden naar de berg van uw heiligheid. Het Nieuw Testament is bezien, mogen we dan toch de blik richten op de kruisheuvel Golgotha. Als er ooit een plaats is geweest waar u in het recht zijt getreden om de zonden te bezoeken, dan is het ook daar, waar uw lieve Zoon de straf droeg die ons tevreden aanbrengt. En dan staat er zo oud-testamentisch geschreven en het gaat door merg en been heen. En door zijn striemen is ons genezing geworden. O dierbare zaligmaker, ja, ik kost hem die slagen, ja, ik kost hem die hoon, de hoon die zelfs doorging op het vloekhouderschand, indien gij de Christus zijt, zo verlos u zelf. En ons. En dan de verzoeking. Zo zullen wij in u geloven. O Heere Jezus, wij danken u. Dat u uw werk hebt volbracht. En dat u dat zelf ook zo verwoord hebt. We hoeven er niet aan te twijfelen. Het is volbracht. Vader. Ons doel is bereikt. Op grond van mijn zoen- en kruisverdienst mogen al die zondaren door mij tot u gaan. Want door die ene offerande hebt u volmaakt degene die door u tot uw hemelse Vader gaan. O, en daar zijn er hier, we weten het, die daarvan weten wat het is. Om de toevlucht te nemen onder de schaduw van de vleugelen van Christus. En daar dat heilgenot te proeven en te smaken. Een verzoend aangezicht van de Vader. Omwille van de verdiensten van de Zoon. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. O dierbare Heere Jezus, laat dan uw bitter lijden en sterven het rustpunt van ons hart zijn of worden. Om nu niet meer te steunen op iets van ons, hoe dierbaar misschien ook. En hoe lang we het misschien ook gekoesterd en vastgehouden hebben, maar nu te rusten. in het offer van Christus. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Heere, maak het wel vanmiddag. In spreken en in luisteren, niets de loop van uw woord zal hinderen. Dat uw naam groot gemaakt en verheerlijkt wordt, de zondaar toegebracht, uw kinderen geleid en geleerd. Om maar meer en meer te leunen op de bruidegom Christus, juist ook in de woestijn van ons leven. Wij bidden het u, uit louter genade en om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, namens de kerkraad mag ik u het volgende bekendmaken. Dinsdagavond is er om 9:15 de institutiekring in de Hoeksteen. Donderdagavond hoopt de vrouwenvereniging bijeen te komen. Volgende week zondag hoopt dominee Lohuis in beide diensten voor te gaan. In verband met de aanstaande hervormingsherdenking zal de diaconale collecte dan bestemd zijn voor de Spaans-Evangelische zending. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En wij gaan nu onze gaven geven. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En straks zal de deurcollecte bij de uitgang eveneens bestemd zijn voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan nu samen zingen van Psalm 143. Psalm 143. En dan gaan wij beginnen met vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Dat is het gericht. Een vierschaar is een rechtbank. Ouderwets woord, maar dat betekent het. En dan het 8e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie rijzen. En dan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. De versen 2, 8 en 10 van Psalm 143. Gemeente, onze tekstwoorden zijn eigenlijk een soort conclusie, een samenvatting van een geweldige aanvaring die er plaats heeft gevonden tussen de apostel Paulus en Petrus. Allereerst, en dat is boven alle twijfel verheven, zowel Petrus als Paulus hebben de Heer Jezus hartelijk lief. Beiden zijn uitverkoren, om een dienaar van Christus te zijn. Maar als mens zijn ze totaal verschillend geweest. Petrus was een eenvoudige visserman uit Capernaum. Paulus een hoogbegaafd intellectueel. Theoloog uit Jeruzalem in zijn eertijd, een actief en gerespecteerd lid van het Joodse Sanhedrin. De een is door Jezus geroepen achter de visnetten vandaan, door Jezus zelf. En de ander, Paulus, als door de bliksem getroffen, ook door Jezus zelf, geen twijfel aan, een halt toegeroepen. Om zodoende de vervolging van de Heer Jezus en zijn gemeente te staken. Uitverkoren om de naam van Jezus te verkondigen. De Heer Jezus zegt zelf tegen Ananias, die het allemaal nog niet zo vertrouwt, deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen. En dan allereerst voor de heiden. Paulus uitverkoren om heidenapostel te zijn, maar dan ook nog voor de koningen en de kinderen Israëls. Nogmaals totaal verschillend dus wat afkomst betreft en wat roeping en bekering betreft. Maar ze waren één in hun geloof, één in hun hoop, één in hun liefde. Eén in geloof. Ja, Petrus is de man van de geloofsbelijdenis. Als de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Tegenover al die getuigenissen van andere mensen. Dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Paulus, die zegt dat hij niets voorgenomen heeft aan Jezus Christus en dien gekruisigd. Eén in geloof. Eén ook in hoop. Petrus zegt in zijn eerste Petrusbrief, geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En Paulus die het eenvoudigweg zo zegt. Jezus Christus die onze hoop is. Eén ook in de liefde. Denk aan het getuigenis van Petrus. De man die tot driemaal toe mocht zeggen tegen zijn Here. Here, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Mooi, hè, dat de Heer Jezus, nadat Petrus tot driemaal toe gezegd had in de zaal van Caiaphas dat hij hem niet kende, dat hij hem dan nog drie keer de gelegenheid geeft om te zeggen hoeveel hij wel van hem hield. Zo is de Heer nou. Misschien herken je het wel vanuit je eigen leven, dat je het zo hebt laten afweten, dat je zegt dat kan nooit meer goedkomen. Dat de Heer je dan nog eens apart onder vier ogen neemt en zegt, nou ga ik het je eens vragen, heb je me nou lief of niet? En dat je het dan voluit mag zeggen vanuit je eigen hart. Heer, dat weet u toch. Ik kan niet zonder u. Want dat is eigen aan de liefde, niet waar. Liefde is verlegen om gemeenschap. Dan verlangen we naar de Heere Jezus. Ik heb pas nog tegen jongeren gezegd, wat zou er nou gebeuren als je de Heere Jezus uit je leven zou wegnemen? Als je hem niet lief hebt gekregen, dan verandert er namelijk helemaal niks. Dan verandert er helemaal niks. Maar als je enige liefde voor hem hebt gekregen, dan zeg je, nee, dat moet ik echt niet aan denken. Wie zou ik zonder hem zijn? Paulus zegt, ik weet helemaal niks anders. En Petrus zegt, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. Paulus zegt in Romeinen 8, en dat is misschien wel de hoogste liefdesuiting die je kunt uitspreken. Ik heb er vorig jaar nog een kind van God mee begraven. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Die zuster in Christus vroeg mij voor haar sterven om haar daarmee te begraven. Ook de dood kon haar dus niet scheiden van de liefde Gods in Christus. En dat hebben we vanmorgen eigenlijk ook zo duidelijk willen maken aan het einde van de preek. De gedachte dat we een thuiskomen mogen hebben. Vanwege zijn zondaarsliefde. Want daar hebben we het aan te danken. Aan hem alleen. Nou, u begrijpt wel dat Romeinen 8, dat zeker zijn van die liefde Gods die er is in Christus Jezus, dat lied heeft Paulus niet alleen voor zichzelf gezongen, dat heeft hij ook bij wijze van spreken voor zijn broeder Petrus gezongen. Daar is geen twijfel aan. En vooral degenen die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. En nu gaan deze twee broeders elkaar ontmoeten in Antiochië. En dat wordt een ontmoeting om nooit meer te vergeten. Dat gebeurt allemaal ter gelegenheid van een gemeenschappelijke maaltijd van de christelijke gemeente in Antiochië in Syrië. En Petrus is vanuit Jeruzalem naar Antiochië gekomen, kennelijk met de bedoeling om rond de synagogen zending te bedrijven onder de Joden. Immers, dat kunnen wij lezen in het 9e vers van Galaten 2... En als Jacobus en Cephas, dat is Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn. De genade die mij gegeven was bekende. En dan komt het. Wij, dat zijn Paulus en Barnabas, tot de heidenen zouden gaan. En zij tot de besnijdenis. He? Daar zie je die verschillende bediening. Nou, Petrus bestemd om de zending te bedrijven onder de Joden. Nou, daar is hij nu hiermee bezig kennelijk. In Antiochië, maar nu blijkt dat hij samen met de heidenchristenen uit de gemeente van Antiochië deelneemt aan een liefdesmaaltijd. En zij hebben daar ongetwijfeld ook samen het avondmaal gevierd. Dus Petrus aan de tafel, liefdesmaaltijd met de heidenen. Niks in de weg en zo hoort het ook. Ook al houden de Joden er dus heel andere eetgewoonten op na dan de heiden. In Antiochië was daar kennelijk geen enkel probleem over. En Petrus heeft daar ook geen probleem van gemaakt. Want hij zit daar gewoon mee te eten met die heidenen. Samen in de naam van Jezus, zouden we kunnen zeggen. En wat gebeurt er dan? De deur gaat open. En geheel onverwacht stappen daar een aantal Joodse christenen uit Jeruzalem binnen. Ze worden hier beschreven als sommigen van Jacobus. Dat wil zeggen, ze zijn vertegenwoordigers van de gemeente van Jacobus in Jeruzalem. De Joods-christelijke gemeente. En ze zijn door de gemeente van Jacobus uitgezonden naar Antiochië. Om de voortgang van het werk van de Here te bezien in Antiochië. Je zou kunnen zeggen, een kerkelijke visitatie. Maar dan wel dus door Joodse christenen die vanuit hun Joodse traditie nog helemaal vastzitten aan hun Joodse denkbeeld. Mensen die absoluut geloven in de Heer Jezus Christus, maar toch in hun hart nog Joods zijn. En we moeten daar niet zo vreemd van opkijken, want wat doet opvoeding niet met ons? Dat weten wij ook heel goed uit onze eigen protestantse traditie. We hebben het in de kerkraadskamer nog over gehad, samen. Onze reformatorische traditie. Misschien nog specifieker, onze gereformeerde gezindte. Want het maakt nogal wat verschil of je uit de oud-gereformeerde kring komt, of uit de hervormde kring. Of je uit de christelijk gereformeerde kerk komt. Of uit de gereformeerde gemeente in Nederland. Andere traditie. Andere sfeer. Andere opvattingen, vaak over uiterlijke dingen, maar toch ook wel verschil van opvatting over de leer. En hoe moeilijk is het om daarvan los te komen. En ongeacht de vraag of je daar nou van moet loskomen, ik zeg het alleen maar om aan te tonen dat het van groot gewicht is waar je uit afkomstig bent, waar je groot geworden bent. Je opvoeding zet een geweldig stempel op je verdere leven. Nou, zo is het ook met die Joden geweest in Jeruzalem die tot het geloof in de Heer Jezus waren gekomen. En Petrus wist dat als geen ander, want hij ging dagelijks met die Joodse christenen om in Jeruzalem. En Petrus wist ook hoe zwaar Paulus bekritiseerd werd door die Joodse christenen in Jeruzalem. Vanwege zijn, zo zag men dat althans, veel te losse omgang met die heidenchristenen. Ja, Paulus is zelfs zo ver gegaan, en daar spreekt hij over in dit Galaten 2, dat hij op een gegeven moment notabene met een onbesneden heiden, Titus, in Jeruzalem komt. In de versen 3 en 4 kun je dat lezen, maar ook Titus, die met wij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden, en dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijde ingekomen waren om te verspieden de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. En daar waren er dus die, dat noemde hier valse broederen, die toch weer zoveel macht hadden gekregen in de joods-christelijke gemeente, dat ze al die traditioneel joodse gebruiken weer voluit wilden laten gelden, waaronder dus ook de besnijdenis. En dan zou dus vanzelfsprekend zijn, als Paulus daar komt met een onbesneden heiden in de persoon van Titus, die tot het christelijk geloof was gekomen, dat die valse broeders daarover zouden vallen en zeggen, ho, 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 ho. Zo gaat het niet. Maar, zegt hij, hoe kritisch men ook was, men heeft het gelaten voor wat het was. Men heeft het kennelijk niet aangedurfd in Jeruzalem om Paulus daarover lastig te vallen. De grote man in Jeruzalem, hij noemt ze in vers 9 met name Jacobus en dan Cephas, dat is Petrus en Johannes, die geacht waren steunpilaren te zijn, want dat betekent hier dat woord pilaar. Ze hebben Paulus, zo zegt hij, de rechterhand van de gemeenschap gegeven. Ze hebben elkaar de hand geschud. En ze hebben afgesproken dat, zeg maar, die grote drie zich helemaal zouden richten op de Joodse christenen. En Paulus op de heidenen. En het enige waar afspraken over werden gemaakt toen was over het denken aan de armen. Vers 10. Alleen, zegt hij, dat is het enige, betekent dat, dat wij de armen zouden gedenken. Nou, zegt hij, daar ben ik wel heel druk mee bezig geweest. Maar wat gebeurt er nu? Paulus, die weet werkelijk niet wat hij ziet. Zoals gezegd, Petrus en Paulus zitten daar te eten met die heidenchristenen. En dan plotseling komt daar een delegatie van Joodse christenen uit Jeruzalem binnen. Petrus die zit lekker te eten. Maar op het moment dat hij dan de Joodse broeders binnen ziet komen, daar schrikt hij. Uit de grondtaal blijkt dat hij eigenlijk niet goed weet wat hij moet doen. Hij aarzelt. Het wordt hier in vers 12 beschreven in het Grieks alsof het met horten en stoten gebeurt. Toen hij ze zag, onttrokken hij zich en scheidde zich af. Je kunt je voorstellen, hij zit daar, hij eet, deur gaat open, hij schrikt. En dan natuurlijk die weifeling, ja wat moet ik nou? Moet ik gewoon blijven eten of moet ik ermee stoppen? Moet ik weglopen? Nou ja, hij is kennelijk zo bang voor die Joodse broeders, dat hij inderdaad opstapt en vertrekt. En bleef het daar nog maar bij. Maar moet je eens kijken wat Paulus zegt in vers 13.
Eerst in vers 12, maar toen zij gekomen waren, trokken zich en scheidden zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. Dat waren dus de Joden die binnenkwamen. En staat er dan ook, de andere Joden veinsden met hem. Dus ook die andere Joden die daar zaten, die deden precies hetzelfde als Petrus. Ze stapten ook op, ja, zegt Paulus, en dat moet wat geweest zijn voor hem. Notabene zijn eigen zendingsmaatje, als ik het zo mag noemen, Barnabas. Die stapt ook op. Dat was nou de man waar die mee de heidenwereld in was getrokken, Paulus. Paulus en Barnabas, het was een onafscheidelijk duo. Moet je eens voorstellen hoe die heidenchristenen zich gevoeld hebben. Ik denk niet dat hun eten nog langer gesmaakt zal hebben. Wat een nare smaak zullen ze in hun mond gekregen hebben van deze vertoning, want dat was het. Als je zo publiekelijk als een soort tweede rangs christenen wordt weggezet. In de steek gelaten door zeg maar de elite uit de Joods-christelijke kerk. Een Joodse elite die je durft te besteken ter plekke hier. Want dat gebeurt, een muur op te richten tussen Joden-christenen en heiden-christenen. Zeg maar een Berlijnse muur tussen de heiden en de christen. Maar dit laat Paulus niet gebeuren. Kijk maar in vers 14. Maar, zegt hij, als ik zag dat ze niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie. Kijk, dat is wat er aan de hand is. Ze wandelen niet recht naar de waarheid van het evangelie. Het is niet zomaar even je aanpassen aan wat mensen graag willen. Nee, zegt Paulus, hier is wel degelijk de waarheid van het evangelie in het geding. Paulus of Petrus geeft aan met het weglopen van de tafel dat het eten met de heidenen niet goed is. Hij suggereert hier dus mee dat ze allemaal verkeerd bezig zijn daar. En hij geeft er tegelijk mee te kennen dat die heidenen op Joodse wijze moeten gaan leven. Pas dan zijn ze dus echte christenen. En daarom zegt Paulus in het openbaar, waar iedereen bij is, hè, in die eetzaal. Indien gij, Petrus dus, hè, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft. Want dat doet hij hier. Hij zat hier heerlijk te eten met die heidenchristenen. En dat is niet voor de eerste keer geweest. Dat heeft hij gewoon al die tijd gedaan. Maar nu die Joodse broeders binnenkomen, smeert hij hem. Kijk, zegt Petrus, of Paulus, indien gij die een Jood zijt, naar de heidense wijze leeft. Dat heb je altijd gedaan, Petrus, toen je hier was. En niet naar Joodse wijze leefde. Waarom noodzaak jij nu de heidenen wel naar Joodse wijze te leven? Met andere woorden, Petrus, je zit hier eerst gewoon met de heidenen te eten. En nu je Joodse vriendjes komen uit Jeruzalem, moeten die heidenen ineens naar Joodse wijze gaan leven. Want een onbesneden heiden kan niet met een Jood aan één en dezelfde tafel zitten. Kijk, en dan gaat vers 16 boekdelen spreken. Hè? Want we hebben dit nu als het ware voor onze ogen zien gebeuren. En ieder van ons heeft daar nu zo zijn gedachten bij gekregen, neem ik aan. Je probeert het toch te verwerken, ook voor jezelf. En dan zegt Paulus, doch wetende. Dat is een voortdurende wetenschap. Tegenwoordig deelwoord. Doch wetende. Dat is geen twijfel aan, broeder. Wetende, hij weet het zeker. En hij weet het voortdurend. En hij weet het ook als hij hier zijn broeder Petrus ziet veinzen, ziet huichelen. En wel zo dat al die Joden mee opstappen. Hij weet het ook zeker nu zijn broeder Barnabas eveneens opgestapt is, de man waar hij altijd mee samen optrok. Doch wetende. Wat weet hij dan zo zeker? Wel dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Als er één is die daar wetenschap van mag hebben, dan is het Paulus wel. Wat was hij toch met de werken der wet getrouwd geweest, nietwaar? Hij stond ermee op en hij ging ermee naar bed. Onberispelijk naar de wet. Zo heeft hij zichzelf beschreven. Maar, zegt diezelfde Paulus, dat heb ik nou alle schade en drek leren achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Schade en afval, dat betekent drek. Schade en afval, al die rechtvaardigheid die je opgebouwd heeft uit de wet. Schade en afval, omwille. Ja, er moet wel wat tegenover staan, nietwaar? Want de mens die gaat niet zo gauw met alles wat hij zelf heeft gemaakt ondersteboven. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En dat gold ook Petrus. Alleen hier zien we hoe hij zijn toevlucht weer neemt tot de werken van de wet. Hij stelt het evangelie van Christus terzijde omwille van die Joodse broeders uit Jeruzalem. En daarom wederstaat Paulus zijn broer Petrus in het aangezicht. Paulus verzet zich met alle kracht tegen Petrus, omdat hij, zo zegt hij, te bestraffen was. Dat kun je ook vertalen, omdat Petrus hier in het oordeel stond. Petrus staat hier vanwege zijn huichelachtige gedrag als een schuldig mens voor God. Alleen, hij doet voorkomen alsof hij daar als een vrome en rechtvaardige staat. Zal ik het nog een keer zeggen? Dat goed doordringt tot u en tot mij. Hij staat hier door zijn huichelachtig gedrag als een schuldig mens voor God. Maar hij doet voorkomen alsof hij hier staat als een vrome en een rechtvaardig. En daarom pakt Paulus hem zo ongekend hard aan door hem hier in het openbaar te bestraffen. En dan zou je jezelf kunnen afvragen, Paulus, lieve broeder, kan dit nu niet wat minder? Moet je niet wat gas terugnemen, man? Je kunt toch ook even naar, ik noem maar wat, de keuken lopen. En zeggen, joh Petrus, hoor eens even. Ik ben een broeder van je, geen twijfel aan, maar dit lijkt nergens op wat je nou doet. Zo had toch ook gekund? Nee, dat kan niet. Als daar in het openbaar zoveel mensen, al die heiden, christenen, door Petrus te koop worden gezet. Voor die paar Joodse mannen die daar binnenkomen. Als daar de steunpilaar van de kerk, want dat was deze Petrus toch niet waar. Dat was de man van de belijdenis waarop de kerk is gegrondvest. Gij zijt Petra, dat is een belijdenis geweest, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Als die man zich zo schandelijk gedraagt, de rotsman. De man waarop Christus, althans de belijdenis van de man waarop Christus zijn kerk bouwt. Als die hier wegloopt uit dit gezelschap en hij neemt daar die andere Joden in mee. Ja, zelfs Barnabas daarvoor zwicht. Dat kun je niet onder vier ogen even afhandelen. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Petrus verloochent hier zijn heiland voor de vierde keer in zijn leven. Drie keer in de zaal van Caiaphas. Ik ken de mens niet. Ik weet niet waar ik het over heb. En hier, in Antiochië, door zich te onttrekken aan zijn broeders en zusters die daar samen aan de liefdesmaaltijd deelnemen. En daarom veroordeelt Paulus Petrus in het openbaar. En midden in zijn gezicht. Voor dit ongelooflijke gedrag. En dan die theologische les erbij. Want zegt hij dan in vers 15. Wij zijn van nature Joden. En niet zondaar uit de heidenen. Paulus herkent dus heel goed dat er verschil is tussen Jood en heiden. Moet je ook niet proberen tot één te maken. De Joden onderscheiden zich van de heiden. Denk eens aan Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leidde ze, hij liet ze in zijn wegen wandelen, zo wilde hij met geen volken handelen. Maar zegt hij dan, ook al zijn wij dan van nature Joden, en ook al hebben wij dan een bijzondere plaats bij God. Petrus, wat hebben wij gedaan als Joden? Wij hebben geloofd in de Heer Jezus Christus. Jij, Petrus. En ik. En waarom zijn wij tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen? Wel, opdat wij door het geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd zouden worden. Wij zijn door Gods genade ervan overtuigd geworden dat wij door de werken der wet nooit zalig zouden kunnen worden. Nou, wij als Joden, die zo bevoorrecht zijn, dat God met ons in een verbond is getreden. Als wij alleen maar door het geloof in de Heer Jezus Christus rechtvaardig zijn voor God. Als wij als Joden de toevlucht hebben mogen nemen onder de vleugelen van de Heer Jezus Christus. Als dat voor ons Joden de enige weg is tot behoud. Hoeveel te meer moeten dan die heidenen alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd worden. Als wij het met onze werk al niet konden redden. Hoe moeten dan toch die heidenen die van toeten nog blazen wisten. Door de werken der wet gerechtvaardigd worden. Onmogelijk, Petrus, onmogelijk, Petrus. Calvijn zegt in dit verband, wij die als Joden boven anderen uitschijnen te munten, die door de weldaad van het verbond altijd nabij God waren, vinden nochtans geen ander middel om de zaligheid te verkrijgen dan door het geloof in de Heer Jezus Christus. Waarom zouden wij dan de heidenen een ander middel voorschrijven? Dus, of we nu Jood zijn of heiden. En wat is het rijk, gemeente, dat u dat preken mogen. O, wat heeft dat toch een bevrijdend karakter in zich. Dat er nu maar één naam onder de hemel, onder de mens is gegeven door welke we zalig moeten worden. En dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. En dan dringt de liefde van Christus ons. Paulus die heeft niet voor niets gezegd. Wij dan wetende de schrik des Heren, daar doelt hij op de oordeelsdag. Dat is de ernst van de evangeliebediening. We zijn op weg naar de rechterstoel. Wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. Alles, alles wat nou in Paulus was om de mensen tot het geloof in de Heer Jezus Christus te brengen, heeft hij gegeven. Heeft er zichzelf geheel voor over gehad. Hij is ook inderdaad als een kaars opgebrand in de dienst aan zijn Heere en zijn Koning. Jezus alleen en anders geen. En dat betekent, gemeente, heel concreet dat er geen sterveling is, of we nou Jood zijn of heiden, die door God onschuldig gehouden zal worden buiten het geloof in de Heer Jezus Christus om. Hoe oprecht en goed men ook leeft. Er zijn natuurlijk buitengewoon nobele en edele mensen in deze wereld. Absoluut. Serieuze mensen.
Mensen die buitengewoon ingetogen leven. Je kunt ze nakijken, zeggen ze me dan. Misschien leven we zelf ook wel heel benauwd en bekrompen. Maar niemand die leeft, zou voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn. Want is dat toch een ontdekking, hè? En wat een zegen als we het ontdekken, gemeente. Als we inderdaad oog krijgen voor onze verdorvenheid. Daar heeft die rechtzinnige Paulus oog voor gekregen. Zijn gerechtigheden zijn voor hem geworden als een wegwerpelijk kleed. Schade en drek. Dat is een ontdekking. Zeker als je net als Paulus iets met je godsdienstigheid geworden bent. Want dat gevaar zit er altijd aan vast. Niemand die leeft zal voor Gods aangezicht rechtvaardig zijn. Paulus zegt het hier. Niemand zal op basis van de werken der wet gerechtvaardigd worden. En daarom is er maar één en dezelfde weg voor Jood en voor Heiden. Om voor God rechtvaardig te zijn. En dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus. Hij noemt dat hier in vers 16 het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen dat van dat geloof Jezus de inhoud is. Dat is ook zo mooi om dat te zien. Hè? Daar is geen ander geloof dan het geloof waarvan Jezus Christus de inhoud is. Ik heb het grote voorrecht gehad om met kinderen van de Heere om te gaan die verstand hadden van God en goddelijke zaken. En één uitspraak van hen herinner ik me. Het geloof heeft altijd een voorwerp. En dat voorwerp is Christus. Je hebt heel veel mensen die zelf het voorwerp zijn van het geloof. Die hele verhalen kunnen vertellen. Waarbij het ten diepste gaat om zichzelf. Maar u moet er maar op letten. Een kind van de Heer spreekt over de Heer Jezus Christus. Om hem gaat het. Wie zouden we zijn zonder hem, gemeente? Hij wordt het een en het al in het leven van zijn kerk. Jezus alleen, en ik zeg het nog eenmaal een keer, en anders geen. Paulus zegt in vers 16, zo hebben wij ook in de Heer Jezus geloofd. Zie je wel? Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Daarom wordt Jezus ons ook vanmiddag weer gepredikt als die enige weg tot ons behoudt. Als Paulus die zelf een vervolger is geweest van de gemeente Gods. Christus als die enige weg tot behoud heeft mogen leren kennen. Dan hoef ik aan u en aan jou niet te vragen wat nou het antwoord is op zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Nou zeg het maar. Alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Anders kan het niet. En wie nu op de Heer Jezus mag zien, zoals hij ons gepredikt wordt, zoals hij vanuit de schriften tot ons komt, die bouwt op geen zandgrond, gemeente. Deze Jezus, zoals hij hier door Paulus gepreekt wordt, te midden van al die huichelarij die hier plaatsvindt. En dan worden wij gedrongen om u aan de voeten van deze heiland te brengen. Want dat is de zegen van de bediening der verzoening, nietwaar? Wat staat ons nou voor oog? We staan hier toch niet voor onszelf te preken. De prediking vindt plaats met het oog op het komen tot Christus. Omdat alleen in Hem onze rechtvaardigheid is gelegen. En dan is alleen het geloof, het middel, het instrument, zo hebben we beleden uit de 22e, uit het 22e artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, is het geloof het instrument waardoor ik de zalige gemeenschap met deze Christus mag proeven en smaken en ook mag delen in de vruchten van dat geloof. Gelaten noemt ook die vrucht van het geloof als vrucht van de geest. Kijk, daar kun je jezelf ook aan toetsen, gemeente. Als daar het geloof in de Heer Jezus Christus mag zijn, wat is dan de vrucht van de geest in je leven? Nou, zegt Paulus in de Galaten brief, dan is er liefde. Daar begint hij mee. Dat is toch ook het voornaamste gebod van de wet. Paulus zegt in de Romeinenbrief dat de wet vervuld wordt in één woord. Namelijk liefde. Liefde tot God. En liefde tot de naaste. En in wie is die liefde nu geopenbaard? Dat is in de Heer Jezus. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wil je de liefde God zien? Kijk in de kribbe. Daar ligt de liefde. In de gedaante van een kind. Heb je dat kind zo wel eens mogen zien? Mogen omhelzen? Wil je de liefde God zien? Kijk dan naar het kruis. Nicodemus kon er niet meer bij wegblijven. Die vond de liefde Gods in een gevloekte gemeente. Onbegrijpelijk. Maar nochtans. Hij droeg die vloek in u en mijn plaats. En dat maakt die liefde tot hem zo groot. O liefde Gods. Zo wondergroot. In Christus. Geopenbaard. Liefde. Nog een vrucht, blijdschap. Ja. Vrede. Langmoedigheid, wat een geduld krijg je niet waar. We worden toch niet moe om u het evangelie te verkondigen. Goede tierenheid, ook zo'n prachtig woord. Je verlustig in het goed doen. Goedheid staat er dan. Geloof, zachtmoedigheid, matigheid, tegen de zodanig is de wet niet. Maar weet je wat je nou in Petrus ook ziet, hoe je als kind van God, want dat was die niet waar, je nog zo gemakkelijk kunt laten aftrekken door die wettische dienstbaarheid. En helaas moet ik zeggen, gemeente, daar weet ik ook van. Dat akelige, koude wetticisme. Waar de liefde van Christus niet in is. Je ziet hoe hier die mensen allemaal zich op sleeptouw laten nemen. Je moet het toch maar durven besteken, nietwaar, als je er eerst zit te eten, gewoon met mensen. Gezellig en je loopt dan ineens van tafel weg omdat je bang bent voor een paar van die vrome mensen. Je moet het toch maar besteken. Dan is er geen liefde, dan is er geen blijdschap, dan is er geen langmoedigheid, dan is er geen vrede. Alles wat hier als vrucht van de geest genoemd wordt, is gewoon in één keer weg. Je zou je moeten afvragen, en de kinderen die geven daar onmiddellijk antwoord, zou de Heer Jezus hier weggelopen zijn? Nee, natuurlijk niet, zeg je dan. Die zou gezegd hebben, jongens, ik ben blij dat jullie komen, kom binnen, eet mee. Zo zou de Heer Jezus het gedaan hebben. Of geloof je van niet? Ja, kom erbij, eet mee. Fijn dat je er bent.
heb je nu
liefde tot deze Heer Jezus, net als Paulus mogen krijgen. Hij als mijn rots, Hij als mijn deel, Hij als mijn eeuwig goed. De Nederlandse geloofsbelijder in artikel 22 zegt, nu dat men zeggen zal dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er naast hem nog iets nodig is, waren een al te ongeschikte godslastering, want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker is. Gelukkig dat er niks meer bij hoeft. Want dan zou het nog kwijt zijn, gemeente, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden, gij alleen. Weet u waarom Paulus hier zo bestraffend optreedt? Omdat hier de weg ter zaligheid, de hele christelijke leer op het spel staat. Luther noemt dit het punt waarmee de kerk staat of valt. En nou zit er nog een tobber hier. En die zegt, ja dominee, ik geloof het wat u allemaal zegt. Ik geloof het voor 100%. Maar hoe weet ik het nou dat Christus mijn gerechtigheid is? Ik durf het niet te zeggen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Ik weet dat alleen door het geloof. Het geloof dat God werkt door zijn Heilige Geest. Door de bediening van het woord. Het is niet gebruikelijk natuurlijk dat je persoonlijke getuigenissen gaat geven op de kansel, maar hoe kwam ik nou bijvoorbeeld tot de ruimte van de kennis van Christus? Nou, heel eenvoudig, die ruimte was er niet. Integendeel. Als een mens die ruimte in Christus niet ziet, dan blijft hij altijd nog maar bij zichzelf kijken. En dan kom je steeds verder in de narigheid terecht. Ik heb tegen de broeders gezegd in de kerkenraadskamer, Christus is de maat en niet ik. Want ik ben altijd onder de maat. Maar God neemt de maat aan Christus. En dat is eeuwig genoeg. Maar goed, even verder bordurend op. Dat je jezelf dan ongelukkig voelt. En weet je wat ik toen las? En dan zie je hoe de Heer nou door het woord gelijk een lichte donker opdoet klaren. Toen las ik Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En dat was het. Dat was het. Eeuwig genoeg. Eeuwig genoeg. Misschien ben jij ermee geholpen. Zo verschijnt hij voor u en voor jou. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Ik ben nu heil alleen. En weet u wat de Vader dan zegt? Want die stimuleert dat kijken. Zie het lam van mij. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Het is de Heilige Geest die ons zo het woord laat horen. Het is ook de Heilige Geest die dat geloof in dat woord werkt. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. En waarom zou er dan nu nog iets zijn tussen Christus en tussen u en tussen jou? Ja, misschien al die dingen die je zelf nu weer inbrengt. En zeg ja maar dit en ja maar dat. Of ga je eerst weer bij de maat bij jezelf nemen. Ja, maar ik heb nog niet genoeg zonder kennis. Ik heb nog niet genoeg tranen geschreeuwd. Ik heb nog niet genoeg dit en ik heb nog niet genoeg dat. De Eskines zeggen wetticisme.
wetticisme. Zijn werk is genoeg. En ben je daar nou tevreden mee? Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Gemeente, de tijd zit er weer op. Even nog tenslotte, wat de moed is er voor die Paulus nodig geweest om dit toch te zeggen in het openbaar. Kijk, het was wel zijn broeder, hè. En het is wat om iemand zo te kijk te zetten in het openbaar. En hij moest ook maar afwachten hoe Petrus daarop zou reageren. Want Petrus was natuurlijk ook een mannetje die wel eens uit zijn slof kon schieten, nietwaar? Dat er ook op een ruzie uit kunnen draaien, bij wijze van spreken. Van wie denk je wel dat je bent om mij hier zo in publiek te schande te zetten? Zo had het ook gekund. Want hij wordt hier voor een huichelaar uitgemaakt. Veinzerij, dat is huichelen. En die ander ook. En Barnabas er één keer bij. Wat zal stil geworden zijn daar aan die etenstafel, zeg. Hoe wordt dit opgelost? Weet u wat Petrus zegt in zijn tweede Petrusbrief? En acht de langmoedigheid van onze Heere Jezus voor onze Heere, voor zaligheid. Gelijk ook onze geliefde broeder, en dan heeft hij het over Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Nou, dan weet je. Hij is hem ten diepste buitengewoon dankbaar geweest. Wat een geduld heeft hij gedacht, heeft deze Paulus met mij gehad, maar in bijzonder. Wat een geduld heeft de Heere met mij gehad. En vandaar dat hij hier spreekt over de langmoedigheid van onze Heere en de wijsheid die Petrus was gegeven om zo met hem om te gaan. Ik vond gemeente Psalm 141. En daar zie je nou in de praktijk, of in de psalm, wat hier in de praktijk gebeurde. We gaan in die psalm ook zingen. De rechtvaardige sla mij, en het zal mij weldadigheid zijn. En hij bestraffe mij, en het zal mij olie des hoofds zijn. Het zal mijn hoofd niet breken. Nou, dat kan alleen maar omwille van de Heere Jezus Christus. Die en dat maakt het wonder uit, gemeente. Die getrouw gebleven is tot in de dood. Nooit, net als Petrus, nog weer eens een keer de zaak van God verloochende. Da Costa, dat was ook een Jood, die heeft gezongen, en daar gaan we mee eindigen. In het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Amen. Nou gaan we die prachtige Psalm 141 zingen, het vijfde vers.
laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor het evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Het is een preludium op dat wat zondag te wachten staat. Als we de grote daad van de reformatie mogen gedenken. Dan gaat het om deze dingen. Hoe was de kerk ook verzand geraakt in het doen en laten van mensen. Zonder genoeg te hebben. Aan Christus alleen. Hier ligt het hart van het evangelie. En geef dat wij er een hart voor mogen hebben. Of krijgen. Leer ons maar, Heere. Ook in deze de weg door u bepaald. En bestuur op dat spoor onze wankelende gangen. Want ook Petrus wankelde weer. Hij zakt als het ware weer door het water heen. Hij verloochende u voor de vierde keer. Heere, zegen het woord. Vergeef het gebrek dat er was. In spreken en luisteren. Wees met deze gemeente, ook met hun herder en leraar die hier weer mag arbeiden met zijn gezin. Schenk wat nodig is. Dat hij het niet al zuchtende hoeft te doen, maar dat de vreugde mag zijn om Christus en zijn evangelie vanaf de kansel en aan de huizen te verkondigen. We mogen u bidden voor de broeders, voor allen die een taak hebben in uw wijngaard hier, zegen hen, geef alles wat nodig is. We bidden u voor onze overheid, ons vorstenhuis, regering. U weet van de situatie in Nederland, in Europa, alles wankelt. Het grote Babel dat we gebouwd hebben, dat dreigt nu in te storten. We komen niet verder als labmiddelen. O God, wat laat u toch in dit alles zien dat wat wij mensen zonder u doen, tenslotte geen dageraad zal hebben. Jezus Christus heeft het gezegd, zonder mij kunt ge niets doen. Hoe willen wij dan zulke omstandigheden oplossen buiten Christus om? O Heere Jezus, uw woord wijst erop dat tenslotte al ons getop zal vastlopen, opdat er voor uw koninkrijk en voor uw werk plaats zal komen. Niet alleen in Europa, maar de ganse aarde zal van uw heerlijkheid vol zijn. En geef dat wij deel uit zullen maken van die nieuwe schepping, die door de crisis heen zal ontstaan. En dan mogen ook uw volk Israël heel in bijzonder nog in onze beden betrekken. O, daar staan nog rijke beloften open. En wij verlangen ernaar dat u die belofte gaat vervullen. Maar wij zeggen tegelijkertijd bij, Heere, u wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Vergeef ons onze zonden, neem onze dank aan, om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.